De verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het achtste vers uit Psalm 68, dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen Sion terg en wanen te overtreffen. Psalm 68, het achtste vers. Gemeente, de schriftlezing is uit de psalmen en we lezen de 87ste, psalm 87. Na de schriftlezing zingen we uit de 48ste psalm en daarvan het eerste vers. Psalm 48, het eerste vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren, en de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: deze is aldaar geboren. En de zangers, gelijk de speellieden, met schaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van dit uur vinden we in de gelezen psalm, psalm 87, en daarvan het zesde vers. Psalm 87, het zesde vers. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: deze is aldaar geboren. Laten we eerst om de zegen van de Heere bidden. Heren, we willen samen tot u komen met de bede dat u bij ons wilt wonen en dat u in ons midden wilt werken. En dat wij ook in deze zondagmiddag mogen ondervinden dat uw werk onder ons voortgang mag hebben. Heren, we willen u ootmoedig vragen niet vanwege onze zonden geweken te blijven. U hebt daar alle recht toe. En we hebben u allerlei redenen gegeven om ons aan ons lot over te laten en ons te passeren voorbij te gaan. Maar doe dat niet. Heere, wilt gij niet doen met ons naar onze zonden? Wilt u ons niet vergelden naar onze ongerechtigheden en dwaasheden? Maar bezoek ons nog met uw heil en kom nog met uw geest. En geef ons zo nog een gezegend uur. We willen en we mogen uw woord weer openen. En we mogen in de schriften gaan lezen. Het zijn die schriften waarvan gij zelf zegt dat ze ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Heren, we kunnen met geen beter boek bezig zijn dan met uw eigen woord. En er is in de ganse wereld niet zo'n boek dat op dezelfde wijze ons kan wijsmaken tot zaligheid. Ons kan onderwijzen in de dingen die wij moeten weten. Zullen we wel getroost kunnen leven en zalig kunnen sterven. Wel, we danken u ervoor, Heren, dat gij ons uw woord gegeven hebt. En dat u ons ook geeft dat we ernaar mogen luisteren. Dat dat woord gepreekt mag worden. Dat het verkondigd mag worden, ook in ons midden. Dat kan niet overal in de wereld. Maar hier nog wel. Ongestoord en ongehinderd. Maar wat we daarbij nodig hebben, Heren, is de zegen, de werking van uw Heilige Geest. Als we het woord alleen maar in onze handen hebben en in onze mond, dan doet het ons uiteindelijk nog geen goed. Dan laat het ook niets na. Het moet niet in onze handen liggen alleen. Het moet niet in onze mond zijn en in onze gedachten en in onze oren. Maar het moet in onze harten komen. En daar kunt u alleen het brengen. Daar kan uw Heilige Geest alleen het brengen. Heren, mogen we dat dan ondervinden, ook in dit uur. Zegen hem die uw woord heeft te spreken. Geef hem een mond om te spreken. Leg gij naar uw belofte uw woorden in zijn mond. Leg gij het ook in de oren der gemeente. Maar laat het ook binnendringen voor het eerst of bij vernieuwing in onze harten. En laat wat we overdenken ook heerlijke werkelijkheid worden door uw Heilige Geest. Als het gaat om dat wonderenwerk dat u verricht, op grond waarvan u kunt zeggen, deze en die is al daar geboren. Dat wonderenwerk, dat wonderenwerk van de wedergeboorte en van de vernieuwing van het zondaarsleven. O Heere, doe dat. Verricht dat in ons midden tot roem van uw genade. Want dat zal inderdaad juichen tot uw eer. Als er mensen in Sion geboren worden, als er zondaren voor u leren buigen, als via de wedergeboorte en de waarachtige bekering mensen aan u verbonden mogen raken, als er een breuk komt met de zonde en als er een vragen komt naar u en naar uw genade in Christus, als er geloof gewerkt wordt, Heren, dan zijn dat toch allemaal dingen waar u in groot gemaakt zult worden. Dat zegt toch de psalm, al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Heren, we bidden u om uw zegen, om uw onverdiende, om uw verbeurde zegen in deze kerkdienst. We bidden die zegen niet alleen over de prediking van het woord, maar ook over de bediening van het sacrament van de heilige doop. Daarin gaat toch ook een sprake van uit. Dat is ook een element van de verkondiging van het evangelie. En dan komt dat evangelie via de doopsbediening ook tot de poort van ons oog. En we mogen het zien, hoe gij uw handen uitstrekt naar mensenkinderen, ook naar kinderen. Heren, we bidden u, zegen de doopsbediening. Zegen het voor de ouders van deze kinderen. Zegen het later ook in het leven van deze kinderen zelf. Zegen het nu ook in het midden der gemeente. Heren, zorg gij voor uw eigen werk. Laat uw naam verheerlijkt worden in al de arbeid in het evangelie. Er mag gelukkig nog gepreekt worden en er mag op allerlei manieren nog gezaaid worden. Maar u bent het die de wasdom geeft. Heren, zorg voor de wasdom en zegen uw woord en bouw uw kerk en verbreid uw rijk uit en maak uw naam heerlijk en breek Satans werken af. Verijdel zijn plannen, verstoor zijn listen en doe hem ervaren dat u machtiger bent. en dat hij niets kan en niets vermag tegen uw wil. Heere, bescherm uw volk, bewaar ze. Ze moeten ook staande blijven en dat kunnen ze uit zichzelf ook niet. Er zijn verzoekingen, verleidingen, er is van alles en nog wat op hen afkomt. En waar Satan sterk in is, sterker dan zij ooit kunnen zijn in eigen kracht. Heere, in de geestelijke strijd zullen al de uwen altijd weer verliezen moeten. Tenzij gij sterkt en steunt en helpt. Doe dat, Heere, ook in de verzoekingen en in de beproevingen. Laat uw kerk veilig mogen zijn onder de schaduw van uw vleugelen. Heere, wilt gij vergeven alles wat verkeerd is, onze zonden, onze ongerechtigheden. En wat is er veel dat niet bestaan kan voor u. En wat moeten we toch diep beseffen dat wij geen enkel recht en geen enkele verdienste hebben. Verzoen onze zonden, vergeef al onze ongerechtigheden. En mag het bloed van Christus nog reinigen, Heere. We bidden u voor de volkeren van deze wereld. In de tijd waarin wij leven met alle spanning en zorg, Heere, houdt u de volkeren in toom. Er is zo gemakkelijk iets gedaan of er wordt zo gemakkelijk iets losgemaakt waarbij de gevolgen niet te overzien zouden zijn. Zulke geweldige rampen als dat er over onze wereld zouden kunnen komen in een ogenblik. Want de mensheid heeft kans gezien om zoveel materiaal op te stapelen dat voldoende is om wel 10 van onze werelden in één slag te vernietigen. En zover zijn we dan gekomen met al onze wijsheid en met al onze kennis en met al onze techniek. Het is allemaal dwaasheid ook nog. Dat komt toch omdat wij uw woord verlaten hebben. Heren, daar helpt niks aan. Dat is de werkelijkheid. En als we dat doen, dan houden we geen wijsheid meer over. Het is dat u nog langmoedig bent en dat u nog terughoudt en dat u nog beteugelt en dat u nog bedwingt. Anders was het al lang misgegaan. Heere, ga ermee door met in uw langmoedigheid nog aan de wereld en haar inwoners te denken. En laat ons alstublieft niet over aan de dwaasheid van het menselijk hart. Aan de dwaasheid van het hart ook van sommige leiders van de volkeren, want Heere, als u ons daaraan overgeeft, wat moet er van ons worden? Houd u door uw trouwe zorg nog te wachten en bestel gerechtigheid en vrede in deze wereld. Geef voorzichtigheid en wijsheid aan hen die leiding geven en laat er net toch geen levens verder bedreigd worden. Heere, we bidden van u dat uw genade heerschappij mag hebben en krijgen en dat de deur open mag blijven voor het evangelie van uw waarheid. Wij bidden u, Heere, doe ons ervaren dat u nog groot van goedertierenheid en groot van langmoedigheid zijt. Hebben we dan wat verdiend? Nee, Heere. En als uw gerichten over de aarde zouden gaan in onze dagen, en als er geweldige dingen zouden gaan gebeuren, rampen zich zouden gaan voltrekken, dan zou niemand kunnen zeggen, de Heere is onrechtvaardig. We kregen alleen wat we ons waardig gemaakt hebben. Maar Heere, wees nog met ontferming bewogen en in de toorn gedenk nog des ontfermens. Zo bidden wij u om de vervulling van onze noden, de vergeving van onze zonden en in dat alles en door dat alles heen, om de verheerlijking van uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik lees u nu het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond ter genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, zuster kapitein, broeder en zuster Zeeman? Het is de Heere die u deze kinderen gegeven heeft. Het is de Heere die ze ook van u terugvraagt. In die zin dat u geen andere taak hebt gekregen dan ze op te voeden tot zijn eer. En dat u ze hebt te wijzen en te leiden in zijn weg. Kijk, het zijn onze kinderen, zo praten we er dan over. De Heere heeft ons gezegend met zoveel kinderen. Het zijn de kinderen die wij rekenen tot ons gezin en die in ons trouwboekje staan geschreven. Maar het zijn Gods schepselen. En dat blijven ze. Hij is de schepper, hij is de maker van deze kinderen. Hij heeft er recht op. Ze zijn uit zijn hand voortgekomen. En hij eist ze van ons terug. En wat zou het nou vreselijk zijn als wij ze nou als onze kinderen gingen beschouwen en behandelen. En niet langer zouden bekijken als Gods schepselen waar de Heere recht op heeft. Het zou het erg zijn als wij gingen denken dat wij er recht op hebben. En dat ze voor ons zijn. En dat wij er eer mee moeten krijgen. En dat we ze tot onze eigen eer en grootheid moeten opvoeden. Nee, nee. De Heere vraagt wat anders. De Heere heeft ze in uw hand gelegd, maar hij houdt zijn hand tegelijkertijd weer op. Met de vraag, geef mij dat kind nou terug. Laat de kinderkunst tot mij komen. Opdat we ze zo in zijn hand zouden leggen. En opdat we zo aan hem en aan zijn zorg en aan zijn genade zouden overdragen. En opdat we ze aan hem helemaal zouden toevertrouwen. Voor lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid. Dat is eigenlijk de christelijke en godzalige opvoeding. Dat we onze kinderen aan de Heere teruggeven. In zijn handen leggen. Aan hem toevertrouwen. Hem erom ervoor bidden. Voortdurend. Als het ware onafgebroken. En dat we dat te gepaard doen gaan tegelijkertijd met het onderwijzen van onze kinderen. En het wijzen van die kinderen op hem. En het ze vertellen, bij hem moet je zijn. Van hem moet je het leren verwachten. Hij moet je redder. Hij moet je zaligmaker. Hij moet je God worden. Welnu, ik wens u toe bij die taak. En dat is geen geringe. De hulp en de bijstand en de leiding en de genade van de Heilige Geest. Opdat u echt uw kinderen in Gods hand moogt leggen. We zingen na de doopsbediening het vijfde vers van de 105e psalm. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Hessel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Geert Nentjes, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij besluiten nu deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Wij gaan nu zingen uit de 87ste psalm, de eerste drie versen.
Sit up,
In Psalm 87 over Sion. Sion heeft drie betekenissen in de schrift. In de eerste plaats ziet dat op Jeruzalem, de stad van de koning. En die stad was een hele bijzondere stad in Israël. Het was de plaats waar de Heere had verkozen te wonen. Daar werd zijn huis gebouwd, daar nam hij zijn intrek. En vandaar dat de stad Jeruzalem niet alleen de stad van de koning van David was, maar het was ook de stad van de grote koning. Het was de stad waar de Heere wilde wonen. We zongen daarvan in de 68ste psalm. In de 132ste psalm lezen wij iets dergelijks. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Sion, Jeruzalem. Sion heeft in de tweede plaats de betekenis, en dan wordt de betekenis breder, het volk van Israël, het gehele volk van Israël. Niet alleen dat deel dat in die stad Jeruzalem woont, maar dat breidt zich uit. Sion wordt ook de aanduiding van het ganse oud-testamentische volk des Heren. En dan wordt het nog breder, dan krijg je de derde betekenis. En dan wordt Sion ook de aanduiding van het volk des Heren van altijd. Van alle tijden, van alle plaatsen. Dan wordt Sion, nieuwtestamentisch gezien ook, de aanduiding van de kerk des Heren. Van het volk dat God vreest. En van het volk dat door waarachtige wedergeboorte hem toebehoort. En zijn eigendom geworden is. Sion als de kerk. De kerk dan niet in zichtbare vorm, maar de kerk als de heilige vergadering van ware Christgelovigen die al hun zaligheid verwachten in Jezus Christus, die gewassen zijn in zijn bloed en gereinigd en geheiligd zijn door zijn geest. De dichter zingt in Psalm 87 de lof van Sion. En hij kondigt aan, profetisch, dat de Heere Sion zal uitbreiden. Aanvankelijk was dat Sion, was dat volk des Heeren beperkt tot slechts één natie. De Heere haalde zijn kerk alleen maar uit het volk van Abraham, Isaac en Jacob. U weet dat. De jaren van de oud-testamentische bedeling waren de jaren waarin de Heere eigenlijk alleen maar werkte onder Israël. Er was wel eens een uitzondering, maar dat waren dan ook uitzonderingen. Als Rut uit Moab komt en als Rachab, de Canaanitische, uit Jericho bij Israël gevoegd wordt, dan zijn dat echte uitzonderingen. Maar verreweg het grootste deel van hen die de Heere vreesden, had de Heere uit dat volk van Abraham gehaald. Maar zo blijft dat niet. Er komt een andere tijd waarin de Heere ook het oog gaat richten op de heidenvolkeren. En waarin de Heere ze ook uit die heidenvolkeren gaat halen. Als de Pinkstergeest komt op de Pinksterdag, dan gaat die geest ook de apostelen uitzenden naar alle landen. En dan gaan ze gehoorzaam aan het zendingsbevel van de Heere Jezus het evangelie verkondigen aan alle creaturen. En dan paart de Heere daar de werking van zijn geest aan en dan werkt hij daarin mee. En dan komt er een volk des Heren uit alle geslachten en uit alle volkeren en natieën en talen van deze wereld. En dan wordt dat volk een internationaal volk. En dat heeft die dichter van Psalm 87 aanzien komen. Hij noemt er een aantal die toen in zijn tijd er nog buiten stonden, maar die er later bij mogen komen. Rahab, Babel, de Filistijn, de Tyriër, de Moor. En ze worden allemaal gebracht tot diezelfde plaats. Ze worden allemaal gebracht tot diezelfde God. Ze worden allemaal gebracht tot de kennis, de zaligmakende kennis van deze God in de Heere Jezus Christus. En zo worden zij Sions kinderen. Zo worden zij bij Israël ingelijfd. En zo doet God hen de naam van Sions kinderen dragen. En zo wordt vervuld wat we de apostel Paulus horen zeggen in de tweede brief aan de Efeziërs. Die Efeziërs waren voor het grootste deel ook heidenen van afkomst. En dat zegt Paulus ook in hoofdstuk 2 van zijn brief, als hij ze eraan herinnert dat ze nog eens moeten denken aan wat ze vroeger waren. Daarom gedenkt, zegt hij, dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet. Nou, ze moeten er eens aan terugdenken hoe het er toen met hen voorstond, hoe toen hun situatie in geestelijk opzicht was. Dat was niet best. Waarom niet? Nou, in die tijd waren ze zonder Christus. In die tijd waren ze vervreemd van het burgerschap Israëls. In die tijd waren ze vreemdelingen van de verbonden der beloften. In die tijd hadden ze geen hoop en waren ze zonder God in de wereld. Kunt u zich dat een beetje indenken wat dat is, wat de apostel hier in dit vers zegt? Zonder God, zonder hoop. Ze hadden wel godsdienst, ze hadden wel goden, maar die hielpen hen niet. En omdat zij afgoden hadden, waren ze ten diepste toch zonder hoop. En ze hadden geen belofte en ze hadden geen Christus en ze kenden het bloed van Christus niet en ze kenden het offer van Christus niet en ze kenden de krachtige werking van de geest van Christus niet. Ze waren dood in hun misdaden en in hun zonden. Ze verkeerden in de allergrootste ellende en in de duisternis. En zo waren ze op weg naar het eeuwig verderf. Nou, zo stond het er met hen voor. Maar daar heeft God verandering in aangebracht. Paulus vervolgt, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Toen is die profetie van Psalm 87 en toen is de profetie van vele andere plaatsen in vervulling gegaan daar in Efeze. En degene die ver waren, degene die ver van God waren, ver van de hoop waren, ver van het eeuwige leven waren, die zijn door de prediking van het woord en door de werking van de Heilige Geest met dat woord nabij gebracht. Die kregen deel aan dat heil. Die waren nou niet langer zonder God en niet langer zonder hoop en niet langer zonder beloften en niet langer zonder Christus, maar ze werden deelgenoten van het heil. Zij zijn geworden waar de 87ste psalm van zegt: kinderen Sions, deze en die is al daar geboren. Nou, dat is een geweldig wonder. Dat is een geweldig wonder als u er eens even op let, gemeente, wie dat dan zijn die daar in Sion geboren worden. Dat zijn mensen, de apostel noemt er een paar, die uit Rahab afkomstig zijn, of uit Babel, of bij de Filistijnen vandaan, of bij de Tyriërs, of bij de Moren. Nou, stuk voor stuk leefden deze volkeren in vijandschap tegen God en tegen het volk des Heren. Neem nou eerst Rahab, dat is een andere naam voor Egypte. Het hoeft niet veel betoog. U weet dat zelf ook wel uit het woord van de Heere, dat dat volk van Egypte geleefd heeft in vijandschap tegen God, in verzet tegen de Heere. Wat heeft Farao al niet uitgehaald om dat volk van de Heere te verdrukken en te vernietigen? En dat deed hij tenslotte uit bittere vijandschap en afkerigheid van de Heere. Als Mozes en Aaron naar Farao's hof gaan en als ze in naam van de Heere de vrijlating van Israël eisen, Dan zegt Farao tegen Mozes: wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzaam zijn? Met andere woorden, ik heb met die God van jullie niks te maken. Hij gooit het er zomaar uit en hij spuwt zijn gramschap en zijn verzet en zijn vijandschap tegen de Heere uit. En omdat hij de Heere haat en van de Heere afkerig is, daarom is hij ook van het volk van de Heere afkerig. En wat een wrede maatregelen heeft hij niet genomen om dat volk te knechten, om het volk tot slaven te maken. Erger nog, om dat volk uit te roeien. En wat heeft hij een pijn en een verdriet veroorzaakt aan het hart van vele jonge ouders die hun kinderen zagen wegnemen vlak na de geboorte, die hun jongetjes niet konden opvoeden en grootbrengen, maar die kinderen moesten afstaan aan de wrede soldatenhanden die er wel raad mee wisten. Ze werden voor de krokodillen in de Nijl gegooid. Dat is Rahab. En Babel, niet veel beter. Wat heeft Nebukadnezar en wat hebben de legers van Nebukadnezar huisgehouden rondom Jeruzalem en toen ze de stad hadden ingenomen in Jeruzalem? En wat zijn er vele gevallen? En wat hebben ze die overlevenden die ze wegvoerden ruw en wreed behandeld toen ze hen als ballingen meenamen naar Babel? Niet veel beter die Nebukadnezar en dat volk van Babel dan het volk van Egypte en de farao van Egypte. En wat heeft ook Nebukadnezar zijn bittere gramschap tegen de Heere en tegen de dienaren van de Heere gedemonstreerd. Ik denk aan dat ene voorval van die vrienden van Daniel die weigerden om voor dat grote beeld in het dal van Dura. En toen dat aangebracht, toen dat bekendgemaakt werd bij Nebukadnezar, toen ze beschuldigd werden, toen heeft Nebukadnezar ze nog een kans gegeven, maar ze wilden van die gelegenheid geen gebruik maken, omdat ze in vier geloofsvertrouwen tegen de koning, tegen de tiran durfden zeggen: wij uw goden vereren wij niet, o koning, we dienen maar één God. En toen werd Nebukadnezar zo verschrikkelijk boos en toornig dat hij zijn dienstknechten bevel gaf om die vurige oven heter en heter te stoken, zo heet zelfs dat de vlammen eruit spatten en de vonken eruit vlogen en de dienaren van Nebukadnezar door het vuur verteerd werden. En zo heeft hij zijn gramschap gedemonstreerd tegen God en tegen de dienaren Gods. Nou, die Filistijnen, daar hoef ik het niet over te hebben. Wat die aan leed en ellende veroorzaakt hebben in Israël in de dagen van de Richter, in de dagen van Samuel, in de dagen van David. Ze hebben zo huisgehouden onder het volk dat er een keer ergens in het eerste boek Samuel staat dat als de Israëlitische boeren hun ploegschaar moesten laten slijpen en als ze andere landbouwgereedschap moesten laten herstellen, ze naar de smeden van de Filistijnen moesten gaan, want de Filistijnen hadden geen enkele smid in Israël overgelaten. Dat is wat. En die anderen die hier genoemd worden, de Tyriërs van wie Amos zegt dat zij het verbond dat er bestond tussen hen en Israël niet geacht hebben, maar dat ze dat smadelijk verbroken hebben. Al zo zegt de Heer, om 3 overtredingen van Tyrus en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij mijn volk met een volkomen wegvoering hebben overgeleverd aan Edom en niet gedacht aan het verbond der broederen. Verbondsbrekers waren die Tyriërs. En ze hadden geen pardon met Israël. En ze leverden hen over met een volkomen overlevering en wegvoering. En ze hadden geen enkel medelijden met de lijdenden onder het volk van Israël. En de Mooren, in de dagen van koning Asa, komt Sera de Moor met een geweldig leger tegen Israël op. We lezen ervan in 2 Kronieken 14. En Sera de Moor kwam tegen hen uit met een heer van 1000 x 1000. En 300 wagens. En hij kwam tot Maresa toe. Nou, dat is een benauwde tijd geweest. Dus ook die Mooren hebben het op Israëls ondergang voorzien. En daarin demonstreerden ook zij de vijandschap tegen God. En wat gaat er nou gebeuren? Nou gaat de Heere uit die volkeren er in Sion doen geboren worden. Uit die volkeren waar. En de Heere gaat ook daar zijn genade bekendmaken. En hij gaat daar ook zaligmakend werken. Hij gaat daar het wonderenwerk van de wedergeboorte verrichten. In het leven van en het hart van mensen die van nature zijn vijanden zijn. En die zich met hand en tand tegen God en tegen zijn woord hebben verzet. Daar gaat de Heere zijn genade bekendmaken. Daar gaat de Heere onwederstandelijk werken. O gemeente, als de Heere dat niet deed, dan was er voor geen mens enige hoop. Als de Heere niet onwederstandelijk ging werken in het hart van des konings vijanden. Als hij zijn pijlen niet liet treffen in het hart van des konings vijanden. En als hij ze niet liet sneuvelen op het slagveld van zijn genade. Dan zouden we allemaal in ons verzet tegen de Heere en in onze bittere gramschap tegen onze schepper, van wie we ons in onze zonde hebben afgekeerd, dan zouden we allemaal in onze zonde en in onze vijandschap omkomen. Het is dankzij dat genadewerk Gods, wat in Psalm 87 getekend wordt, het is dankzij dat genadewerk Gods dat er nog behoud voor mensen is. Want wat gaat God nou doen? Wel, hij gaat mensen, drie dingen zegt Psalm 87 ervan, en onze tekst noemt dan dat laatste, en trouwens ook het tweede. Hij gaat drie dingen doen. Hij gaat mensen doen geboren worden, en als hij ze heeft doen geboren worden, gaat hij, vers 5, ze ook bevestigen. En als hij ze heeft doen geboren worden, en als hij bezig is ze te bevestigen, dan gaat hij hen ook opschrijven. Hij doet ze geboren worden. En hij doet ze bevestigd worden en hij gaat ze inschrijven. Onze tekst heeft het over dat laatste met name. Hij zal ze rekenen in het opschrijven der volken. Maar wil je nou weten wie dat zijn, dan moet je natuurlijk toch ook eerst weten wie het zijn die geboren werden. Daar gaat het over in deze psalm, dat is de hoofdzaak. Dat wordt ook in onze tekst ook nog een keer genoemd, zeggende, zo eindigt vers 6, deze is al daar, dat is in Sion, geboren. Vers 5 zei dat ook al, en van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. Geboren, ze waren toch al geboren? Ja, ze waren al geboren, zoals de kinderen die vanmiddag gedoopt zijn ook geboren waren. Zoals we allemaal een keer geboren zijn. In dat opzicht is er geen verschil. Of je nou uit Rahab, Egypte komt, of uit Sion, uit Jeruzalem, of een van de andere steden van Juda. Je bent allemaal geboren. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om de zaak waar de Heer Jezus het later een keer met Nicodemus over gehad heeft. Het gaat om een andere geboorte. Het gaat om een geestelijke geboorte. Het gaat om de nieuwe. Het gaat om de tweede geboorte. Het gaat om de geboorte van boven. Het gaat om de wedergeboorte. En die moesten ze nog deelachtig worden. Wat is dat dan, de wedergeboorte? Ja, daar heeft de Heer Jezus, zei ik al, met Nicodemus over gesproken en die snapte daar niet zoveel van. Hoewel hij een leraar in Israël was. En je zou denken dat er niet zo heel veel mensen zijn, vandaag de dag ook kerkmensen, dat er niet zo heel veel mensen zijn die daar wat van snappen. Want er worden soms hele wonderlijke dingen over de wedergeboorte gezegd, als er al over gepraat wordt. Het is in vele kringen helemaal een verzwegen onderwerp, want men gaat van het feit van de wedergeboorte gewoon uit. Men veronderstelde dat vroeger, dat was nog niet eens zo gek. Nou stelt men het vast, dat is nog gekker. Men gaat ervan uit dat het al gebeurd is. En men heeft die wedergeboorte waar de Heere Jezus over gesproken heeft vervangen door wat anders. Je bent al wedergeboren, jawel toch, want je bent toch in het verbond. Je bent wedergeboren, want je bent toch gedoopt. Hoe dat gegaan is, ja, dat zullen we nooit precies kunnen zeggen. Maar met die doop is daar toch wel wat gebeurd. Ja, helemaal zo zeg ik dan niet, maar zo denken de mensen wel. En zo redeneren ze toch voor zichzelf ook wel. En als je het dogmatisch gaat omschrijven, dan komen er allerlei uitvluchten en dan komen er allerlei redeneringen. Maar dat is dan toch ten diepste wat ze geloven. En wat ze als houvast hebben en waar ze zich aan vastklemmen. Jawel, je bent toch in het verbond en je bent toch een kind van God en je bent toch... Nou ja, dan is dat ook allemaal toegezegd en dan is toch eigenlijk, want God is ook waarachtig en dan is dat allemaal toch wel in orde of het komt wel in orde. Dat is toch wat anders dan wat onze Dordtse leerregels ervan zeggen. Dat is toch ook wat anders dan wat de Heere Jezus ervan gezegd heeft. Ik denk nog even aan dat woord, aan dat gesprek wat de Heer Jezus gehad heeft met Nicodemus. Toen zei hij, dat is een mysterie. Jawel, dat is een mysterie. De wind blaast waarheen hij wil en gehoort zijn geluid. En ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Maar je hoort hem wel. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Laat dat moment van die wedergeboorte nou even rusten. Want dat is allemaal misschien niet zo klaar te duiden in het leven van de wedergeborenen. Maar de symptomen, de bewijzen, de kenmerken van het leven zijn er toch wel. Je hoeft daar niet over te speculeren, waar komt die wind nou vandaan? En waar is het graf van de wind straks? Waar gaat de wind heen en waar eindigt die en waar houdt die op? En waar wordt het nou kalm? Speculeer daar nou niet over, je kan dat toch niet weten. Let er nou alleen eens op dat je hem hoort. Je hoort zijn geluid in het geritsel in de bladeren van de bomen. En als die aanwakkert tot een grote kracht, dan hoor je hem in het gefluit en in de geluiden die hij maakt als hij om de hoeken van de huizen heen waait en als hij aan de pannen op de daken rammelt enzovoort. Je hoort zijn geluid. Zo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Er gaat toch wel wat veranderen in zo'n leven. En dat bedoelen onze vaderen in de Dordtse leerregels, in het derde, vierde hoofdstuk. Leest u dat eens na, waar het over die wedergeboorte gaat. Dat leggen ze nou niet uit, dat rafelen ze nou niet uit, maar daar geven ze wel een aantal aanduidingen van. Wat gebeurt er dan in die wedergeboorte? Dan gaat de Heere het verstand verlichten. En dan gaat hij de wil buigen. Dat zijn zo een aantal van die dingen die binnen in het leven van een mens plaatsvinden. Het verstand verlichten, hoe dan? Nou, dan heb je gehoord, dat heb je zeker als je onder het woord hebt geleefd en onder het woord bent opgevoed, dan heb je gehoord van zonde. Er is geen mens in de kerk die nog nooit gehoord heeft van zonde. Er is geen mens in de kerk die niet weet dat zonde een overtreding tegen de geboden van de Heere is. Natuurlijk, dat weten we toch. Dat is ook zonde. Zonde is tegen de wil van de Heere ingaan, ongehoorzaam zijn, moedwillig ongehoorzaam zijn vaak, je eigen zin doorzetten tegen de wil van de Heere in enzovoort. En dat kan op dit terrein, dat kan op dat terrein. Zonde is tegen Gods wil ingaan, dat weet je. Dat weet je. Maar als je nou nog een verduisterd verstand hebt, dan stem je dat toe en dan aanvaard je dat. Maar je ligt er niet wakker van en je bent er niet bezorgd over en je hebt er geen verdriet over en je draagt er geen leed over en je zit er niet over in en je brengt het niet bij God op de knieën in schuldbelijdenis. Nee, dat. Hoe komt dat? Omdat zonde nog nooit zonde geworden is. Daardoor komt het. En dan kun je rustig doorgaan. En dan ga je ook rustig door. Niet altijd even rustig. Soms knaagt je geweten. Soms maakt het woord van God of maken bepaalde gebeurtenissen je onrustig. Maar het resultaat is tenslotte toch, je gaat gewoon door. Je hebt gehoord wat genade is. Dat weet je ook wel zo'n beetje onder woorden te brengen, wat genade is. Dat heeft te maken met de Heere Jezus, dat heeft te maken met het offer van de Heere Jezus, dat heeft te maken met de gunstige gezindheid van God, dat heeft te maken met de liefde Gods die uitgaat naar zondaren. Nou ja, zo ongeveer weet je het wel, maar je bent er nog nooit diep van onder de indruk geweest. Komt dat omdat je ten diepste eigenlijk nog nooit de genade nodig hebt gehad? Omdat je er nog nooit verlegen om geweest bent. Omdat je de Heere ook daarom nog nooit aangelopen hebt. Ja, wel, de een maakt zich er helemaal niet druk om en de ander die vindt het eigenlijk al heel gemakkelijk en vanzelfsprekend. Ja, de Heere is genadig en dat geloof je toch en dat neem je zo aan en dan is het ook in orde. Maar je verstand was nog altijd verduisterd. Maar als God je verstand gaat verlichten, als God je blinde ogen gaat openen, kom je tot de ontdekking wie je bent geweest. Wat je leven is geweest. Wat je ervan gemaakt hebt. Wat een ruïne, wat een chaos, wat een puinhoop je ervan gemaakt hebt. Dat je God nooit geëerd hebt. Dat je God echt nooit lief gehad hebt. Dat je jezelf gezocht hebt. Dat je jezelf gediend hebt. Dat je tegen al de waarschuwingen ingegaan bent. Dat je tegen de lokstemmen van het evangelie je verhard hebt. En dan is het nog een wonder dat je nog leeft. En dat God je niet in je zonde en in je onbekeerlijkheid heeft laten omkomen. Zodat je nou al lang in de hel lag. Als God je ogen ervoor gaat openen, je blinde ogen gaat openen en je verstand gaat verlichten, zodat je gaat ontdekken wat zonde echt is. En dat je door je zonde je van God vervreemd hebt en dat de zonde scheiding gemaakt heeft tussen God en je ziel. Dan wordt het heel anders. Dan wordt het heel anders. Waar vind je zo'n mens dan? Dan vind je zo'n mens daar waar je David vindt in de 51ste psalm op zijn knieën in het verborgene. O God, hoor hoe een boeteling pleit. Was mij wel van mijn ongerechtigheden. Vergeef mijn zonde en mijn schuld. Dan wordt zo'n mens in het nauw gebracht. Zijn verstand is verlicht. O, hij gaat nou zien wat eisen Gods heiligheid doet. Hij gaat nou zien dat hij met al zijn deugd voor God niet bestaan kan. Hij gaat nou zien dat zijn leven verloren is. En als God nou eens in het gericht gaat treden en gadeslaan de ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? En als God verstand verlicht en hij laat ons iets zien vanuit zijn woord van wat genade is. En dat de Heere nou voor zulke mensen een oplossing gegeven heeft. En hoe dat dan is en wat de Heere Jezus daarvoor gedaan heeft. En de grote opofferende, zelfopofferende liefde van Christus. En dat bloed dat uit zijn lichaam geperst is. En dat offer dat hij gebracht heeft. En de gerechtigheid die hij verworven heeft. Als dat een keer open gaat voor je verstand. En als je verstand daar zicht op krijgt. En als je ogen daar zicht op krijgen, wel, dan wordt het ook heel anders. Dan ga je heel anders naar dat evangelie van de Heere Jezus Christus horen. En dan wordt die naam van Christus en dat werk van Christus heel anders voor een mens dan wat het tot nog toe geweest is. Tot nog toe was het een naam, tot nog toe was het een historische gebeurtenis. Tot nog toe. Maar nou wordt het werkelijkheid en nou wordt het in mijn nood en in mijn verlorenheid. De enige hoop die ik overhoud, hem moet ik hebben, bij hem moet ik schuilen. Zijn kracht, zijn genadekracht moet ik leren kennen. Wel, dat zijn zo een paar van die dingen die de Heere doet als hij een mens wederbaart en tot nieuw leven brengt. De wil buigt hij. Ja, je kunt het wenden en keren zoals je wil. Maar in de natuur staat, voor de wedergeboorte, dan is die wil van een mens bij jong en bij oud, bij klein en bij groot, niet op Gods wil gericht. Dan kun je wel net doen alsof, jawel, je kunt het net doen alsof. Maar ten diepste is je wil op het verkeerde gericht. Bij God vandaan. Op je eigen wensen. Op je eigen begeerte. Je doet, zegt Paulus, de wil des vleeses en der gedachten. En dat volg je na. En daar ga je in op. En daar ben je druk mee. En daar ben je mee bezig. Maar als God de wil gaat buigen, wat dan? Dan gaat Paulus zeggen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, zegt u het nou in mijn leven. Weest u nu de baas in mijn leven. Neemt u nu de leiding in mijn leven. Neemt u nu het stuur van mij over. Bestuur mij, leid gij mij, regeer gij mij. Mijn wil wordt gebogen om de wil des Heeren te leren liefhebben en volbrengen. Wel, dat gaat er nou gebeuren met die mensen uit Rahab en Babel en de Filistijnen en de Tyriërs en de Moren. Met die vijanden. Met die mensen die van nature vijanden van God waren. En vijanden van hun eigen zaligheid ook nog. En dat is nou ook nog een hele persoonlijke zaak. Wordt nou heel Rahab zalig? Wordt nou heel Tyrië zalig? Heel Tyrus? Nee. Nee, kijkt u maar in vers 5 en ook in vers 6. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En vers 6, de Heere zal in rekenen in het opschrijven der volken zeggende, deze is al daar geboren. Het gaat iedere keer om één. Die en die en die en deze. Iedere keer om één individu. Zoals dat ook bij de geboorte natuurlijk om één individu gaat. Er wordt er maar één geboren. En zelfs een tweeling. Ze komen nog na elkaar ter wereld. Eerst de een, die. En dan de ander, en die. En zo is het in de wedergeboorte ook. Dat gaat absoluut persoonlijk. Eén voor één. We gaan niet met een heel gezin door de poort van de wedergeboorte. Echt niet waar. We gaan niet met een hele gemeente door de poort van de wedergeboorte. Het wordt persoonlijk beleefd. Alles in het werk der zaligheid is individueel. Die en die en die. Zoals je ook heel persoonlijk sterven moet. En zoals je ook heel persoonlijk die en die en deze voor je rechter moet verschijnen. Heel alleen. Gaat er ook niemand mee. En zo is het nou in de wedergeboorte ook. Die en die, deze en deze. Zo wordt het ook gekend. Zo wordt het ook beleefd. Dat weet iedereen die waarachtig wedergeboren is en die door de poort ingegaan is in het koninkrijk der hemelen. Wanneer dat dan gebeurd is, ach, daar heb ik het niet over. Ik had het ook niet over de oorsprong van de wind en ik had het ook niet over het eindpunt van de wind. De Heere Jezus wil dat ook allemaal mysterie laten, maar ge hoort zijn geluid. En je kunt dat merken, je kunt dat bij een ander merken. Hé, er is wat veranderd. Je hoort zijn geluid. En je kunt dat bij het licht van Gods geest, als de Heere je oog daarvoor opent, ook bij jezelf constateren. Dan kun je bevreesd zijn dat je je misschien wat wijs maakt, zal ook wel. Je moet ook oppassen om je wat wijs te maken. Leidt mij op de eeuwige weg. Maar als de Heere licht geeft en als de Heere vrijmoedigheid geeft om het te onderscheiden, en als de Heere er zelf zijn woord bij legt, als die geest gaat getuigen met onze geest, dan kun je zeggen toen en nu is een verschil. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En dan weet je het op goede gronden. En dan weet je dat er nu dingen zijn die er vroeger niet waren. En dat je nu een hekel hebt aan dingen waar je vroeger plezier in had. En dat je nu lust hebt in dingen waar je vroeger eigenlijk toe gedwongen moest worden. En dat het nou anders is, je bidden. En dat het nu anders is, je onderzoeken van het woord van God. En als de warmte ontbreekt en als de gemeenschap met de Heere ontbreekt, ach, wat kan een ziel dan weer schreien naar God? En wat kan hij dan weer hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? En wat kan hij dan weer een verlangen hebben? Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Zie je, gehoord zijn geluid. En ze hebben dat ingeleefd, waar ze vandaan kwamen. Die mensen uit Rahab en uit Babel enzovoort. Ze hebben er zich over leren verootmoedigen en ze hebben zich leren verfoeien voor God in stof en as. Nou, zij zijn het. Die worden ingeschreven. Nou kun je het omdraaien. Niet allemaal dus. Wie wel, je kan ook zeggen wie niet. Wie niet. Zo kun je de zaak ook benaderen en dat doet het woord van God ook. Deze worden gerekend in het opschrijven der volken. Deze is al daar geboren, maar dan komt de Heer een ander tegen en dan schrijft hij hem niet op. Want die is niet in Sion geboren. En dan komt de Heer weer een tegen en dan zegt hij nee, deze ook niet, want die is ook niet in Sion geboren. Ik heb u nooit gekend. Wie zijn dat dan die er niet bij horen? Nou, daar zijn in de eerste plaats, en daar kunnen we kort over zijn, hoewel het een buitengewoon ernstig onderwerp is. En daar zijn in de eerste plaats de openbare zondaars. Daar is de Bijbel niet onduidelijk over in het laatste hoofdstuk en het een na laatste van de openbaring aan Johannes. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars. Hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en sulfur, het welke is de tweede dood. Die dus niet. maar buiten zijn, ik lees vers 15 van hoofdstuk 22, buiten zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, worden vermaand zich van de tafel des Heren te onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. U hebt dat vanmorgen weer horen lezen. Die horen er niet bij. Die staan er buiten en die worden niet meegerekend door de Heren. Nee, zeker niet. Maar niet alleen de openbare zondaars, ook de geveinsden, de hypocrieten, degene die wel in aanzien stonden en die wel meetelden en meegerekend werden door de mensen en meegerekend werden bij de kerk waar ze toe behoorden en die wel belijdenis hadden gedaan en die wel een onberispelijk, naar de buitenkant tenminste, onberispelijk leven leidden en die in alle opzichten de schijn mee hadden. Die nog wel misschien heel bijzonder waren ook. Dat kom je in de Bijbel ook tegen. Mensen die kunnen zeggen, we hebben in uw naam geprofeteerd. We zijn zelfs ouderling geweest. We zijn zelfs diaken geweest. We zijn zelfs dominee geweest. We hebben in uw naam geprofeteerd. We hebben anderen op uw woord gewezen. We hebben anderen uw woord uitgelegd. We hebben anderen uw evangelie verkondigd. Heren, dat kan toch niet misgaan. We hebben in uw naam vele krachten gedaan zelfs. En de Heere zegt, en de deur bleef gesloten. Ik heb u nooit gekend. Heere, heb u ons nooit gekend? U hebt in onze straten geleerd. Ja, de Heere heeft ze wel gekend. Als mensen die ouderling waren, of mensen die op de vereniging gingen, of mensen die op een andere manier nog wel wat deden in Gods koninkrijk ook. Dat heeft de Heere wel van ze geweten natuurlijk. Natuurlijk, de Heere heeft wel geweten dat ze die of die naam hadden en dat ze zo en zo bekend stonden. Maar wat de Heere nooit in hun leven gezien heeft, en daarom kent hij ze niet. Hij heeft nooit in hun leven gezien dat ze nou echt nederig knielden. Hij heeft nooit in hun leven gezien dat ze echt als een arme en verloren zondaar om genade hebben leren smeken. Dat heeft hij altijd tevergeefs bij hen gezocht. En daarom kent hij ze niet. Daarom kent hij ze niet. En die staan er dus ook niet bij. Die zijn dus ook niet ingeschreven. Ook al zou iedereen verwachten dat ze er wel bij hoorden. En al zou iedereen ze meerekenen. Tuurlijk reken je die mee. Die is zo actief en die heeft er zoveel voor over en die is zo bezig. Natuurlijk hoort die erbij. De Heere zegt, volgens mij niet. Volgens mijn boeken niet. Want ik heb nog nooit in zijn of in haar leven gezien de ootmoed en het nederig knielen. Ik ken u niet. En dan zijn er ook nog de mensen die alleen maar hoorders zijn. Ja, daar zijn ernstige mensen onder. Daar zijn mensen die bij die nooit missen. Daar zijn mensen bij die ook nog wel eens indrukken hebben. Daar zijn mensen bij die ook nog wel eens een aandoening van het geweten hebben. Ik ken er een uit het woord van God. Een hoorder van het woord. En de man luisterde met twee oren open. En hij luisterde met zijn geweten ook nog open. En hij gaf Paulus ook nog gelijk. Hij moest hem toestemmen. En wat was die er dichtbij? Felix in Caesarea. Toen Paulus tot hem sprak over rechtvaardigheid en matigheid en het toekomend oordeel. Felix kon zich aan de greep, aan de klem van die woorden van de apostel niet onttrekken. Felix moest het toestemmen. Ja, er moet een dag komen waarop ook ik rekenschap moet afleggen. En hij wist dat hij dat niet kon zoals hij nu geleefd had. Hij wist dat er wat veranderen moest. Hij was niet matig geweest. Hij was niet rechtvaardig geweest. En als de rechter van hemel en aarde hem is ter verantwoording roept. En dat kan elk moment gebeuren, want hij is maar een sterfelijk mens. Felix, zeer bevreesd geworden zijnde. Je zou zeggen, Felix, doe nou nog die laatste stap, man. En je bent over de drempel. Je bent in het koninkrijk. Nog één stap. Bijna bewogen. En hij zegt, Paulus, voor ditmaal ga heen. Ik kan het nou niet meer hebben. Ik zal straks nog wel eens een keer je roepen. als ik een gelegene tijd verkregen zal hebben. Nog één stap. Die laatste stap heeft hij nooit gedaan. En hij hoort er niet bij. God rekent Felix niet mee bij het opschrijven der volken. Want God kan van Felix niet zeggen: deze is aldaar geboren. Het is een misgeboorte geweest. En zo zijn er nogal wat bij wie het bij een voornemen gebleven is. Bij wie het bij een beetje ernst gebleven is. Maar die nooit echt in Sion geboren werden. Nou, die horen er dus niet bij. Kijk, die mensen die staan natuurlijk wel ergens ingeschreven, jawel. Die staan wel ergens ingeschreven in een kerkelijk register. Hier op aarde, die tellen wel mee. En die gaan ook, sommigen tenminste, gaan ook aan het avondmaal. Maar de Heere zegt: ik heb u nooit gekend. Maar degenen die waarlijk geboren zijn en die tot dat nieuwe leven verwekt zijn, dat zijn degenen die God wel meerekent. En die rekent hij ook aan zijn tafel mee. En die verwacht hij ook aan zijn tafel. Hun namen worden geschreven. Dat is ook nog een gedachte die onze tekst ons aanreikt. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken. Hen wel. Waarom doet de Heere dat? Hij, de Heere, zal hen rekenen. Nou, dat is maar het beste ook. Vindt u niet dat de Heere dat doet? Wie moet het nou anders doen? Hij zal zich niet vergissen. Hij kent degene die de zijne zijn. Aan wie zou de Heere dat nou moeten overlaten? Dat neerschrijven van de namen van hen die de zijnen zijn. Wie heeft er nou een onfeilbaar inzicht in? Moeten de vijanden des Heren dat doen? Nou, natuurlijk niet. Moet het volk des Heren dat dan zelf doen? Moeten wij daarover gaan oordelen? Deze wel, die niet. Moet de moeder daarover oordelen als het over de kinderen gaat? Oh, wat zou ze graag willen dat de namen van haar kinderen er ook bij stonden. Maar is het vertrouwd als zij die namen gaat schrijven? Ze zou er een van de kinderen ook bij rekenen zonder dat hij in Sion geboren is. Waarom? Omdat ze het zo graag wil. Maar het is maar beter dat de Heere dat werk aan zichzelf houdt. En dat hij dat aan niemand anders overgeeft. Hij kent degene die de zijne zijn. Hij weet dat ook als het gaat om de avondmaalsviering. Hij kent ook dat verslagen en bestreden hart dat niet komen durft. Hij kent degene die de zijne zijn. En hij weet ook wie er niet bij horen. Ook al komen ze wel. Hij kent al degene die hij van eeuwigheid al heeft lief gehad. En die hij aan Christus gegeven heeft. En die door het bloed van Christus gekocht zijn. En in wier hart hij de Heilige Geest gegeven heeft. Hij herkent ook dat werk. Hij herkent ook die vruchten van de wedergeboorte. Hij herkent dat nieuwe leven. Hij hoort dat geschrei. Hij hoort dat geroep. Hij kent die tranen, hij weet van dat vertrouwen, hij weet van dat schuilen onder de schaduw van Gods vleugelen. Hij weet van die begeerte als ik maar de zoom van zijn kleed mag aanraken. En als hij dat weer ziet, hij weet weer dat ze erbij horen. En zo heeft hij ze geschreven. Hij doet dat, gelukkig. En dat kan nou nooit meer missen. Waarom doet de Heere dat, waarom schrijft hij dat? Ach, dat doet hij om ze garanties te geven. Het staat vast, maar nou laat hij ook zien dat het vast staat. Dan kan de duivel er ook niks meer aan veranderen. Gelukkig niet. Satan die moet dat toestemmen. Ja, ze staan geschreven. Hij kan er nooit meer wat aan veranderen. De Heere staat voor ze in. Hij geeft veiligheidsgaranties. Aan allemaal. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, zei de Heere Jezus. En dat zei hij van allen die tot zijn kudde behoren. Dat zei hij ook van dat lammetje dat nog maar een uur geleden geboren was. En dat nog aan 1001 gevaren bloot stond. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Want ze staan in zijn hand. Daar heeft hij ze toch geschreven. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. En wat God geschreven heeft in de handpalmen van Christus, dat gaat er nooit meer uit. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En gelukkig als je daar eens een keer op zien mag, op de vasttijd. Het gaat nog veel verder terug dan op de handpalmen van Christus. Het gaat zelfs terug tot de nooit begonnen eeuwigheid. Eer de bergen geboren waren. Eer de heuvelen waren voortgebracht. Eer dat iets van mij begon te leven, was alles al in Gods boek geschreven. Voor de grondlegging der wereld. En ze zullen niet verloren gaan, zegt de Heer Jezus. Nooit, want ze staan geschreven in het boek des levens des lams. Ze zijn van eeuwigheid af al het voorwerp van de liefde Gods. Ze zijn er van eeuwigheid af het voorwerp van de verkiezende liefde des Vaders. En ze zijn het voorwerp van de liefde van Christus. En ze zijn het voorwerp van de liefde van de Geest die in hen werkt. En die hen toe-eigent wat Christus voor hen verworven heeft. Nou, zo is het voor eeuwig zeker. Niemand kan daar wat aan veranderen. En gelukkig als een mens daar eens oog voor hebben mag. En dat hij het niet in zichzelf ziet liggen. Ook niet eens in zijn bevinding ziet liggen. In zijn ervaringen. In zijn gesteldheid. In zijn goede avondmaalsviering. Of in zijn goede voorbereiding. Dat is allemaal belangrijk. Maar als een mens de vastheid mag gaan zien in het onveranderlijk welbehagen des Vaders. In die hand van God die schrijft deze. En daar staat uw naam daar. Ja, uw naam. Uw naam, is het waar? Als je dat mag gaan zien in de spiegel van de verkiezing, de Heere Jezus Christus. En als je het mag gaan ontdekken. Hij zag op mij neer. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. En van die zijn hartelijke liefde wil hij al de zijnen overtuigen aan zijn tafel. Amen. We zingen Psalm 87, het vierde vers. Heren, we willen u ootmoedig danken voor uw woord dat we meekregen. Het onderwijs dat u ons gegeven hebt, wilt u door uw Heilige Geest voor de vrucht zorgen. Dat is uw werk. De toepassing, de persoonlijke toepassing en de beleving van deze dingen, heren, dat zal er alleen zijn als gij ook datgene wat gesproken is opvolgt en napredikt. En ons doet bijblijven. Wilt u dat doen? Juist ook in deze week. Een voorbereidingsweek. Geef ons alles wat we nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, ook de zonden van dit uur en van deze dag. Was en reinig ons en schenk ons uw genade om Jezus wil. Amen. Psalm 106, het derde vers. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.